Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen in het boek De oudste verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano. Hoofdstuk 116. Franciscus vervloekt broeders die een slecht voorbeeld geven en kan daar maar slecht tegen. Evengoed kon een broeder die door slechte daden of een slecht voorbeeld de orde schade toebracht, rekenen op een zware vervloeking. Op een dag werd hem verteld wat de bisschop van Fondi tegen twee broeders gezegd had, die zich bij hem vervoegd hadden en die hun baard lang lieten groeien om zo de schijn op te houden dat ze zichzelf meer verachten. Pas maar op, de luister van jullie orde wordt geweld aangedaan door dit soort nieuwerwetse fratsen. Dadelijk stond Franciscus op. Hij strekte zijn handen naar de hemel, huilde tranen met tuiten en barstte los in het volgende gebed, of liever de volgende verwensing. Onze lieve Heer Jezus Christus, gij hebt een 12 apostelen uitgekozen. Weliswaar is er daarvan één gevallen, maar de anderen bleven u trouw. Vervuld van één en dezelfde geest predikten zij het evangelie. En nu, Heer, hebt gij uw vroegere barmhartigheid indachtig in dit laatste uur een orde van broeders geplant om uw geloof te ondersteunen en door hen het mysterie van uw evangelie in vervulling te laten gaan. Maar wie zal u voor hen verontschuldigingen aanbieden als hun lichtende voorbeeld niet aan iedereen duidelijk kan maken waarvoor zij gezonden zijn, maar zij eerder werken der duisternis laten zien? Laat dergelijke broeders vervloekt zijn door u, Allerheiligste Heer, door heel het hemelse hof ook, en door mij, uw nietige dienaar. Want door hun slechte voorbeeld verpesten en vernietigen ze wat gij in het begin door de heilige broeders van deze orde hebt opgebouwd en nog steeds voortdurend verder uitbouwt. De goede broeders raken het spoor bijster door de daden van de slechte, was zijn opvatting. Al hebben ze zelf niet gezondigd, ze worden beoordeeld naar het slechte voorbeeld van de verdorven broeders. Daarom rijgen die mij aan een scherp zwaard, en de hele dag door steken ze dat door mijn hart. Vooral daarom onttrok hij zich aan het gezelschap van de broeders, om niet iets verkeerds te hoeven horen over de een of ander, wat zijn verdriet alleen maar zou vernieuwen. Hij zei ook: er zal een tijd komen dat de God welgevallige orde door incidenten in een kwade reuk zal staan, met als gevolg dat de broeders zich zullen generen de deur uit te gaan. Degenen die dan aankloppen om de levenswijze op zich te nemen, zullen zich enkel laten leiden door de inwerking van de Heilige Geest. Vlees en bloed zullen geen smet op hen werpen, en ze zullen werkelijke daden stellen, omdat de liefde die heiligen tot gloedvol optreden stimuleert, nu eenmaal aan het bekoelen is. Maar er zullen hun immense beproevingen te wachten staan. En degenen die onder dergelijke omstandigheden die beproevingen blijken te kunnen doorstaan, zullen beter zijn dan hun voorgangers. Maar wee degenen die door luiheid verslappen en die niet voortdurend weerstand bieden aan de beproevingen die hun aangeboden worden, om de uitverkorenen te selecteren. Want alleen zij die de toets doorstaan zullen de zegekrans van het leven ontvangen. En ondertussen zal de verdorvenheid van de verworpenen hen testen. Hoofdstuk 117. God openbaart Franciscus de situatie in de orde en bemoedigt hem dat deze nooit te gronde zal gaan. Desondanks werd Franciscus zeer vaak getroost door bezoeken van de Heer. Dan werd hij gerustgesteld dat de fundamenten van zijn orde altijd onaangetast zouden blijven. Er werd hem ook beloofd dat zonder enige twijfel degenen die verloren zouden gaan, vervangen zouden worden door uitverkorenen. Toen hij namelijk eens helemaal in de war was door het slechte voorbeeld van sommige broeders en hij zich in die toestand overgaf aan gebed, kreeg hij deze berisping van de Heer. Waarom ben je zo in de war, ventje? Heb ik je soms, zoals herder over mijn orde, aangesteld dat je vergeten bent dat ik er de voornaamste beschermer van ben? Ik heb met opzet een eenvoudig man als jij aangesteld. De dingen die ik in jou bewerk en die voor anderen het navolgen waard zijn, kunnen de broeders doen die dat willen. Ik heb ze geroepen. Ik zal ze bewaren en hoeden. En als er eentje uitvalt, zal ik er een ander voor in de plaats stellen. En als hij nog niet geboren is, zal ik ervoor zorgen dat hij geboren wordt. Wees dus niet langer in de war, maar maak werk van je heil. Want al loopt de orde tot 3 leden terug, door mij zal hij altijd onaangetast blijven. Vanaf toen zei Franciscus dat zelfs de grootste menigte van onvolmaakten het tegen de deugd van één heilige zou afleggen, want één lichtstraal doorbreekt de dikste duisternis. Tegen de luiheid en luilakken. Hoofdstuk 118. Aan Franciscus wordt geopenbaard wanneer hij wel en wanneer hij niet een dienaar van God is. Vanaf het moment waarop Franciscus het vergankelijke had afgeschud en begonnen was voor de Heer te leven, stond hij zichzelf niet toe zelfs maar een moment nutteloos voorbij te laten gaan. En hoewel hij al een grote overvloed aan verdiensten in de schatkist van de Heer had ondergebracht, richtte hij zich steeds opnieuw en met steeds grotere inzet op geestelijke oefeningen. Iets niet goed doen vond hij een zwaar vergrijp. Niet aldoor vorderingen maken vond hij een achteruitgang. Toen hij eens in zijn cel in Siena verbleef, riep hij op een nacht zijn gezellen bij zich, hoewel ze allemaal lagen te slapen. Hij zei tegen ze: "Ik heb de Heer gevraagd, broeders, of hij mij wilde laten zien wanneer ik zijn dienaar ben en wanneer niet. Want ik wil niets liever dan zijn dienaar zijn. De Heer zelf is nu zo barmhartig geweest mij welwillend te antwoorden. Beschouw je werkelijk als mijn dienaar wanneer je denkt, zegt en doet wat heilig is. Ik heb jullie nu geroepen, broeders, omdat ik jullie wil laten zien dat ik me schaam als ik ooit een van die 3 dingen niet gedaan heb." Hoofdstuk 119. Franciscus bepaalt de portioncula een straf voor overtollige woorden. In Santa Maria de Portioncula bedacht Franciscus eens dat het profijt van goed gebed door overtollige woorden erna teniet zou gaan. Toen verordende hij deze remedie tegen gedachteloos uitgesproken overtollige woorden. Als een broeder een overtollig of nutteloos woord zegt, moet hij daar onmiddellijk voor uitkomen en voor elk overtollig woord een Onze Vader bidden. En als hij zelf de eerste is die zich van zo'n vergrijp beschuldigt, dan mag hij een Onze Vader voor zijn eigen zielenheil bidden. Maar als een ander hem er eerder op betrapt, moet het diens ziel ten goede komen. Hoofdstuk 120. Franciscus werkt zelf en heeft een hekel aan luilakken. Franciscus zei dat lauwe broeders snel uit de mond van de Heer moesten worden uitgebraakt. Daar bedoelde hij broeders mee die zich met geen enkele taak vertrouwd hadden gemaakt. Niemand kon in zijn aanwezigheid luieren. Zo iemand wees hij met bijtende woorden terecht. Zelf was hij immers een voorbeeld van alle volmaaktheid. Hij werkte en zwoegde met zijn handen en veroorloofde zich niet dat er ook maar een moment van de tijd dat grote geschenk verloren zou gaan. Zo zei hij eens: Ik wil dat al mijn broeders werken en bezig zijn. En als ze geen vak kennen, moeten ze er maar eentje leren. Hij gaf daarvoor als reden: op die manier zijn we de mensen niet tot last en dwalen ons hart en onze tong niet af naar het kwaad doordat ze niets doen. De opbrengst of het loon voor de arbeid liet hij niet ten goede komen aan degene die ervoor gewerkt had, maar aan de gardiaan of de hele gemeenschap. Hoofdstuk 121. Een klacht tot Franciscus over luilakken en smulpapen. Sta mij toe, heilige vader, hier een klacht naar de hemel te richten over hen die de jouwen worden genoemd. Veel broeders hebben een hekel aan deugdzame oefeningen. Alvoor ze gaan werken, willen ze rusten. En zo lijken ze eerder zonen van Lucifer dan van Franciscus. We hebben meer slappelingen dan strijders in onze gelederen, terwijl ze toch geboren zijn om te werken en daarom hun leven als een strijd zouden moeten beschouwen. Ze hebben er geen zin in door hard werken vorderingen te maken en door contemplatie kunnen ze het niet. Door hun excentriek gedrag choqueren ze iedereen. Ze werken meer met hun keel dan met hun handen, haten hem die in de stadspoort vonnis wijst en laten zich nog met geen vingertop aanraken. Naar het woord van Franciscus verbaas ik mij nog meer over hun brutaliteit. Eigenlijk hadden ze zichzelf thuis in het zweet moeten werken, maar ze parasiteren op het zweet van de armen. En slim dat ze zijn, terwijl ze niets uitvoeren zou je denken dat ze voortdurend in de weer zijn. Ze weten maar al te goed wanneer het etenstijd is, en als ze eens een keer echt honger hebben, verwijten ze de zon dat die te lang geslapen heeft. Moet ik geloven, goede vader, dat deze monsterlijke wezens jouw glorie verdiend hebben? Je habijt zijn ze nog niet eens waard. Je hebt ons altijd geleerd in deze onzekere, vergankelijke tijd de rijkdom van verdiensten te zoeken, om in de toekomst niet te hoeven bedelen. Maar zij zullen verbannen worden en van dat vaderland nooit genieten. Deze ziekte woedt onder de onderdanen omdat de oversten doen alsof hun neus bloedt. Die denken immers dat het mogelijk is de straf te ontlopen van hen van wie ze de ondeugd tolereren. De bedienaren van Gods woord, hoofdstuk 122, de ideale prediker. Franciscus wilde dat bedienaren van Gods woord zich richten op de ontwikkeling van hun geestelijke weg en niet door andere bezigheden in beslag genomen werden. Volgens hem waren ze namelijk door een grote koning geselecteerd om de verordeningen die ze uit zijn mond opgevangen hadden aan de volkeren door te geven. Hij zei het zelf zo: een prediker moet eerst in gebed, in afzondering opdiepen wat hij daarna in gewijde preken laat horen. Hij moet eerst van binnen opgewarmd worden, voordat hij naar buiten toe woorden verkondigt die anders maar koud zouden zijn. Hij noemde dat een eerbiedwaardige taak en zei dat degenen die die uitoefenen door iedereen gerespecteerd moeten worden. Zij brengen het lichaam tot leven, zei hij. Ze zijn de bestrijders van demonen en het licht der wereld. Hij vond ook dat universitair geschoolde theologen nog meer respect verdienden. Eens liet hij als algemene regel opschrijven: we moeten alle theologen en iedereen die voor ons Gods woord bedient eerbiedigen en hoogachten als mensen die ons geest en leven toedienen. En toen hij eens een brief aan de heilige Antonius dicteerde, liet hij als aanhef opschrijven: aan broeder Antonius, mijn bisschop. Hoofdstuk 123. Tegen predikers die ijdele roem zoeken en de verklaring van een profetenwoord. Franciscus vond predikers die wat zij doen te gelden maken voor de geringe prijs van wat ijdele roem maar beklagenswaardig. Soms genas hij hun gezwellen met een dergelijk medicijn. Waarom gaan jullie prat op de bekering van mensen die eigenlijk door het gebed van mijn eenvoudige broeders bekeerd zijn? Voor het woord uit de schrift, de onvruchtbare baard tot 7 maal toe, had hij de volgende uitleg: de onvruchtbare is mijn arme broeder die in de kerk niet de taak heeft zonen voort te brengen. Maar hij baart tot 7 maal toe op de dag des oordeels, want dan zal de rechter tot zijn glorie op zijn konto iedereen bijschrijven die hij nu door zijn stille gebed bekeert. Maar de kinderrijke verwelkt dan, want de prediker die er nu blij om is dat hij door zijn talent velen verwekt heeft, zal dan moeten erkennen dat hij in hen niets van zichzelf terugvindt. Hij had al helemaal niet veel op met figuren die liever als redenaars dan als predikers geroemd wilden worden en die meer op de vorm dan op de bezielende uitwerking van hun preken letten. Hij vond dat predikers die veel tijd en moeite in hun preken staken, maar die niet veel tijd over hadden voor hun innerlijk leven, hun tijd slecht indeelden. Op zich oordeelde hij gunstig over predikers, maar dan wel over degenen die tijd namen voor overweging en meditatie. Het terugvinden van de Schepper in de schepselen. Hoofdstuk 124. De liefde van Franciscus voor de levende en levenloze schepselen. Franciscus wilde de wereld, dat ballingsoord waar hij zich niet thuis voelde, liefst zo snel mogelijk verlaten. Toch ondervond die gelukkige reiziger een niet geringe vreugde in alles wat er in de wereld was. Weliswaar beschouwde hij de wereld als slagveld voor zijn strijd tegen de wereldbeheersers van de duisternis, maar toch ook als de onbeslagen spiegel van Gods goedheid. In elk kunstwerk prees hij de kunstenaar, en wat hij in het maaksel aantrof, herleidde hij tot de maker. Hij was verrukt over elk werk van Gods handen, en in de spectaculaire aantrekkelijkheid ervan zag hij de levenmakende grond en reden. In al het mooie herkende hij de mooiste, en alles wat goed was, riep tegen hem: wie ons gemaakt heeft, is de beste. Langs de voetsporen die hij achterliet, volgde hij overal zijn geliefde, en hij maakte van alles een ladder om door te dringen tot zijn verblijf. Met een ongehoord toegewijde liefde sloot hij alles in zijn armen. Hij sprak ermee over de Heer, en spoorde het aan hem te prijzen. Hij ging behoedzaam om met lichten, lampen en kaarsen, want hij wilde met zijn hand hun vlam niet doven, die immers een afstraling was van het eeuwige licht. Over rotsen liep hij eerbiedig, uit respect voor hem die de rots wordt genoemd. Als het vers "Gij had hoog op een rots mij geheven" gezongen moest worden, varieerde hij dat eerbiedig als "Gij had tot de voeten van een rots mij geheven." Als de broeders hout moesten hakken, verbood hij hun een boom helemaal om te hakken, zodat hij de kans had om opnieuw uit te lopen. Hij beval de tuinman de randen om de tuin niet om te spitten, zodat het groen van het onkruid en de schoonheid van de bloemen ervan in het juiste seizoen de heerlijkheid van de Vader van alles konden verkondigen. Hij liet hem in de tuin nog een klein tuintje voor geurige en rijkelijk bloeiende kruiden aanleggen, die voor passanten de herinnering aan de eeuwigdurende zoete geur moesten opwekken. Op straat tilde hij wormen en rupsen op, zodat ze niet vertrapt werden. En in de winter liet hij de bijen honing en wijn van prima kwaliteit brengen, zodat ze bij strenge kou niet van honger zouden omkomen. Alle dieren noemde hij broeders en zusters, maar hij had wel een duidelijke voorkeur voor de tamme. Wie kan er in staat zijn alles uitputtend op te sommen? Die oorspronkelijke goedheid die eens alles in allen zal worden, straalde voor deze heilige al alles in allen uit. Alle schepselen probeerden Franciscus de betoonde liefde te vergelden en die naar beste vermogen met dankbaarheid te beantwoorden. Als hij vriendelijk was, lachten ze tegen hem. Als hij iets vroeg, voerden ze het uit. En als hij iets opdroeg, gehoorzaamden ze hem, zoals hieronder bij de wonderen genoteerd zal worden. De naastenliefde, hoofdstuk 131. De naastenliefde van Franciscus, die van zichzelf een voorbeeld van volmaaktheid maakte voor het heil van de zielen. De intensiteit van zijn liefde had Franciscus met de andere schepselen verbroederd. Het is dan ook geen wonder dat de liefde van Christus hem nog veel meer verbroederd had met hen die naar het beeld van de Schepper geschapen zijn. Hij zei dat er niets boven het heil van de zielen ging en voerde dikwijls als bewijs voor zijn stelling aan dat de enige geboren Zoon van God voor de zielen aan het kruis heeft willen hangen. Vandaar zijn inspanning bij het gebed, zijn overtuiging bij het preken, zijn overdreven zorg het goede voorbeeld te geven. Hij vond zichzelf geen echte vriend van Christus als hij niet hield van de zielen waar ook hij van gehouden had. En dit was voor hem de voornaamste reden theologen met respect te behandelen, dat zij als helpers van Christus dezelfde taak als Christus uitvoerden. Maar heel in het bijzonder was hij tot in zijn tenen stapeldol op zijn eigen broeders, de huisgenoten van het ene geloof, met wie hij door het deelgenootschap aan de eeuwige erfenis verbonden was. Als iemand hem over de strengheid van zijn leven verwijten maakte, antwoordde hij dat hij als voorbeeld aan de orde geschonken was, als een arend die zijn jongen tot vliegen aanzet. En ook al had zijn eigen onschuldige lichaam dat zich uit vrije wil aan zijn geest onderworpen had, helemaal geen zweep nodig vanwege misstappen, juist omwille van het goede voorbeeld strafte hij het steeds opnieuw. Enkel vanwege anderen bewandelde hij moeilijke wegen. Terecht, want men kijkt meer naar de handelingen dan naar de woorden van oversten. Door je handelingen, vader, preekte je des te overtuigender, overreden je des te gemakkelijker en bewees je dingen des te onomstotelijker. Als spreken oversten met de tongen van engelen en mensen, als ze geen voorbeelden van liefde hebben, baat het mij weinig en hunzelf aan helemaal niets. Als reprimandes van iemand niet serieus genomen worden, als de eigen wil de plaats van het verstand heeft ingenomen, is het feit dat je zeggenschap over het zegel van de orde hebt, dan voldoende garantie op het heil. Desondanks moet worden uitgevoerd wat zij verordenen, zodat er water bij de bloembedden kan komen, als de irrigatiekanalen droog staan. Laten er zo nu en dan maar rozen van doornstruiken geplukt worden, om de oudste aan de jongste dienstbaar te maken. Hoofdstuk 132, de bezorgdheid van Franciscus voor zijn onderdanen. Wie heeft er ooit zo goed als Franciscus voor zijn onderdanen gezorgd? Altijd hield hij zijn handen opgeheven naar de hemel voor zijn ware Israëlieten. Altijd vergat hij zichzelf en kwam het heil van zijn broeders voor hem op de eerste plaats. Hij wierp zich voor de voeten van de majesteit, bracht voor zijn zonen het offer van zijn geest en dwong God tot het verlenen van weldaden. Hij leefde vol liefde mee met de kleine kudde, die hij met zich meevoerde, maar ook vol angst dat zij na het verlies van de wereld wellicht ook de hemel zouden verliezen. Hij dacht dat hij in de toekomst niet in de glorie zou delen, als hij de hem toevertrouwde broeders niet tegelijk met zichzelf glorievol zou maken. Voor zijn geest was hun bevalling immers zwaarder geweest dan welke lichamelijke bevalling van een moeder ook. Hoofdstuk 133. Het medeleven van Franciscus met zieken. Franciscus leefde intens met zieken mee en hij zorgde intens voor hun behoeften. Als vrome mensen uit de wereld hem soms versterkend voedsel stuurden, gaf hij dat aan andere zieken, hoewel hij het zelf harder nodig had dan zij. Hij leefde zich in de aandoeningen van alle patiënten in. Daardoor kon hij ze in ieder geval troosten als hij ze niet kon helpen. Op vastendagen zette hij zich aan de maaltijd om te voorkomen dat zieken uit schaamte niet durfden te eten. Ook deinsde hij er niet voor terug in steden openlijk om vlees voor een zieke broeder te bedelen. Toch drukte hij ernstig zieken op het hart hun ontberingen geduldig te dragen en er niet tot hun eigen schande tegen in opstand te komen, als niet aan al hun verlangens tegemoet werd gekomen. Daarom liet hij in een regel opschrijven: ik vraag al mijn zieke broeders niet boos te worden of zich op te winden over God of hun broeders als ze ziek zijn. Ze mogen niet al te bezorgd medicijnen eisen of al te graag hun vlees willen bevrijden, dat snel zal sterven en de vijand is van de ziel. Laten ze overal God dank voor brengen, zodat ze zo verlangen te zijn als God dat wil. Want wie God tot het eeuwige leven heeft voorbestemd, onderwijst hij door de prikkels van tegenslag en ziekte, zoals hij zelf zegt: wie ik bemin, wijs ik terecht en tuchtig ik. Op een keer wist Franciscus dat een zieke zin had om druiven te eten. Hij nam hem mee naar een wijngaard, ging onder een wijnstok zitten en begon zelf het eerste van de druiven te eten, om hem over zijn scrupules heen te helpen. Hoofdstuk 134. Het medelijden van Franciscus met broeders in geestelijke moeilijkheden en een waarschuwing voor hen die daar anders over denken. Franciscus had nog meer begrip voor een ander soort zieken, waarvan hij wist dat ze als heen en weer geslingerde onmondigen geplaagd werden door verleidingen, vooral als ze daar geestelijk niet tegenop konden. Hun stak hij geduldig een hart onder de riem, en dan vermeed hij strenge correcties. Als hij geen gevaar zag, spaarde hij de roede om de ziel te sparen. Hij zei dat een overste geen tiran, maar een vader moest zijn. Dat het zijn taak was aanleidingen tot misstappen voor te zijn, en dat hij een broeder, die zich maar moeilijk weer kon oprichten als hij eenmaal in verleiding was gebracht, niet moest laten vallen. Wat is de waanzin van onze eigen tijd toch te beklagen? We richten de wankele broeders niet op en houden ze niet op het rechte pad. Sterker nog, we drijven ze bij tijd en wijle tot hun val. We maken er niet om, we malen er niet om die hoogste herder een schaapje afhandig te maken, terwijl hij er toch aan het kruis onder luid geroep en geween gebeden voor heeft opgedragen. Jij gedroeg je heel anders, heilige vader. Jij wilde dolenden liever op de rechte weg brengen dan te gronden richten. Ik weet natuurlijk ook wel dat in sommigen de ziekte van de eigen wil diep geworteld is en dat we voor hen eerder een brandijzer dan zalf nodig hebben. Want het behoeft geen betoog dat zeer velen er meer baat bij hebben met een ijzeren knots te worden verbrijzeld dan met zachte handen ingesmeerd te worden. Maar olie en wijn, stok en staf, strengheid en inlevingsvermogen, brandijzer en zalf, gevangenis en geborgenheid, allemaal komen ze bij gelegenheid van pas. De God der wraken en de Vader vol ontferming eist dit alles, maar hij heeft toch liever barmhartigheid dan een offer. Hoofdstuk 135. De broeders in Spanje. Soms ging die allerheiligste man geheel op in God en was hij geestelijk in een jubelstemming, namelijk als goede berichten over zijn broeders hem als een reukwerk van Christus bereikten. Op een keer had een Spaanse broeder, een godgewijde geestelijke, het voorrecht Franciscus te ontmoeten en te spreken. Met name het volgende relaas over de broeders in Spanje deed Franciscus veel genoegen. Jouw broeders in ons land wonen in een arme kluizenarij. Ze hebben met elkaar deze levenswijze afgesproken. De helft van hen neemt om de andere week de huishoudelijke taken op zich. De andere helft heeft die week alle tijd voor contemplatie. Op die manier gaat het werkende leven na een week in het contemplatieve leven over en wordt de rust van contemplatie afgewisseld met nuttige arbeid. Op een dag was de tafel gedekt en waren de afwezigen met het afgesproken signaal gewaarschuwd. Ze kwamen allemaal bij elkaar, behalve een broeder van de contemplatieve groep. De rest wachtte even met eten en ging daarna naar zijn cel om hem op te halen. Daar bleek hem door de Heer een veel rijkere maaltijd voorgezet te zijn. Ze vonden hem uitgestrekt in de vorm van een kruis, met zijn gezicht plat op de grond. Nog aan zijn ademhaling, nog aan enige beweging was te zien dat hij nog in leven was. Aan zijn hoofd en voeten brandden twee kaarsen die in de cel een wonderbaarlijke rode gloed verspreidden. De broeders lieten hem met rust om zijn extase niet te verstoren en om de geliefde niet te wekken voor ze dat wilden. De broeders gluurden door de spleten van de cel. Daar staan zij achter de muur van ons huis, zij zien door het venster. En toen, terwijl haar vrienden luisterden naar de stem van haar die in de tuin vertoefde, doofde plotseling het licht en kwam de broeder weer tot zichzelf. Hij stond op, liep mee naar de tafel en bood zijn excuses aan voor de vertraging. Dat is in ons land gebeurd, zei de Spanjaard. Franciscus kon zijn vreugde niet meer de baas toen hij over de geur van zijn zonen hoorde. Hij barstte los in een lofzang. En alsof het zijn enige glorie was positieve berichten over zijn zonen te horen, juichte hij uit volle borst. Dank u wel, Heer, die armen heilig maakt en leidt. U hebt me ontzettend blij gemaakt met dit verhaal over mijn broeders. Zegen die broeders met uw rijkste zegen en heilig met uw bijzondere genade allen die door hun goede voorbeeld hun gelofte schitterend vormgeven. Hoofdstuk 136. Tegen broeders die zich in kluizenarijen onbehoorlijk gedragen. En Franciscus wil dat alles gemeenschappelijk is. Hieruit blijkt de liefde van Franciscus die ons aanspoorde ons over de successen van onze geliefde broeders te verheugen. Juist daarom ook geloof ik dat broeders die er in kluizenarijen een andere levensstijl op nahouden, daar in niet geringe mate door in staat van beschuldiging gesteld worden. Heel wat broeders immers maken de plaats die voor beschouwing bedoeld is tot een rustoord en ze veranderen het kluizenaarsleven dat uitgevonden is om zielen naar de volmaaktheid te begeleiden, in een beerput vol genoegen. Franciscus zelf inspireerde iedereen tot de liefde, en bovendien spoorde hij iedereen aan toegankelijk te zijn en vertrouwelijk met elkaar om te gaan in de huiselijke kring. Ik wil dat mijn broeders zich presenteren als zonen van dezelfde moeder, zei hij. En dat de een de ander gul zijn habit of zijn koord afstaat, of wat hem ook maar nog meer gevraagd wordt. Boeken en wat een ander nog meer van pas kan komen, moeten ze met elkaar delen. Of nog beter, de een moet de ander dwingen het van hem aan te nemen. Zelf was hij de eerste om dat allemaal te doen, om te voorkomen dat hij iets zei wat Christus niet door hem tot stand gebracht had. Hoofdstuk 137. Franciscus geeft twee Franse broeders zijn habit. Twee erg heilige Franse broeders kwamen Franciscus eens onderweg tegen. Ze waren daar ontzettend over in hun schik en er nog eens dubbel blij om, omdat hun verlangen naar een ontmoeting hun al geruime tijd geen rust gelaten had. Na een hartelijke begroeting en een hartverwarmend gesprek vroegen de broeders Franciscus in hun vurige verering of ze zijn habit mochten hebben. Die trok dat meteen uit en gaf het hun met de grootste genegenheid, met als gevolg dat hij toen zelf bloot was. Toen bood een van hen hem zijn eigen, nog veel armoediger habit aan. Franciscus trok het meteen aan, dankbaar voor de ruil. Niet alleen zulke materiële zaken, maar ook zichzelf wilde hij graag afstaan, en als hem iets gevraagd werd, schonk hij het met de grootste vreugde weg. Beste luisteraars, dit was het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek De oudste verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano.